Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk leeft. Vandaag hebben we Lia en Mark te gast van VZW De Grijze Kat. Ja, die naam alleen al spreekt voor mij tot de verbeelding. Jullie zijn een VZW uit Antwerpen en jullie zijn ook een lokaal initiatief. Mm-hmm. Ja, misschien eerst jullie zelf even voorstellen en in grote lijnen wat jullie met de Grijze Kat doen.
Mark van Kerkhoven ben ik. En we hebben eigenlijk De Grijze Kat leren kennen toch al heel veel jaren geleden. En dat had te maken met het feit dat De Grijze Kat zocht naar een Sinterklaas. Want hun Sinterklaas, die was oud of misschien zelfs gestorven, dat weet ik precies niet meer. En ik had al een paar keren de ervaring gehad om als Giroleider Sinterklaas te spelen. Dus goed, nu naar De Grijze Kat. En toen heb ik de stichter van De Grijze Kat heb ik nog net gezien, bij wijze van spreken. Want 4 maanden nadien heeft hij een heel zware hartaanval gehad en is hij ook gestorven. Hè. En dat is eigenlijk het moment geweest. Maar goh, ik was toen Sinterklaas in De Grijze Kat. Maar voor de rest, de werking hebben we eigenlijk op dat moment nog niet echt meegemaakt. Hè. En dan toch wel een paar jaar later zijn we er echt met ons twee benen ingesprongen zo, in wat De Grijze Kat is. En we zijn nu nog altijd bezig zo. Hè? Dus dat is een beetje de start. Ja.
Wat ik zeg, Mark en Lia, en Mark, u spreekt ook in termen van we, het is misschien ook relevant om mee te geven aan de luisteraars dat jullie als echtpaar geëngageerd zijn.
Ja, dat is waar.
Ja. Ik heb dus het geluk om al 42 jaar met Sinterklaas getrouwd te zijn. En De Grijze Kat is inderdaad al een heel stuk van ons leven. En we hebben het gevoel dat het precies belangrijker en belangrijker wordt. Of meer nodig. Of goed dat het aanwezig is. Ja.
Ja, we gaan het even schetsen voor de luisteraars. Jullie zijn actief in de Antwerpse wijk Den Dam. Misschien eerst iets vertellen over die wijk, haar eigenheid?
Ja. We hebben heel lang, want heel vroeger bij het begin waren er nog andere huizen ook. Men heeft een beetje in de stad wat rondgedwaald en ergens een plek gevonden. Maar dan heel lang in een schippers, echt tegen de Schelde aan, waar vooral gepensioneerde schippers, die dus niet meer wegvaarden, hè, maar die daar woonden. En ook een aantal jongere kinderen. Hè. En daar is eigenlijk is heel die werking heel sterk bezig geweest. Tot een jaar of 10 geleden, denk ik. Het huis waarin we waren was zo onderkomen en moest dringend gerenoveerd worden. Maar we hadden de centen er niet voor. Hè. En dus hebben we het verkocht. En dat is eigenlijk nog zeer goed meegevallen. Want juist op dat moment begon men in die wijk met heel nieuwe renovatieprojecten te werken en projectontwikkelaars enzovoort. En dus hebben we eigenlijk een vrij goede prijs gekregen om dan een ander huis te kopen op het Damplein, dat toen ook een heel arme buurt was, nu nog. Maar nu gebeurt er precies hetzelfde. Ook daar zijn wat nieuwe projecten en zo. Maar goed, er zijn buiten die projecten ook heel veel arme mensen ook mensen die vanuit andere landen naar hier komen. En dan, dus er is werk genoeg, laat ons zeggen. Hè. Ja. En dus dat is een periode geweest die we nu nog kennen. Maar we zitten nu, denk ik, zeker nog meer verankerd in Den Dam. Hè, de wijk Den Dam in Antwerpen. Zo. En ja, zoals ik gezegd heb, ook waar toch ook heel wat verdoken armoede is. En die, ja, die stille, allee, na die 10 jaar zeker, een trefpunt wordt van, voor heel wat mensen. Hè, die op bezoek komen of die aan een activiteit meedoen of die ja, Sinterklaasviering doen, kerstviering enzovoort enzovoort. Hè, ja.
Want u zegt het al, daar zijn veel arme mensen. Dat is eigenlijk, hoe zou ik het zeggen, de doelgroep die jullie in de eerste plaats voor ogen hebben. Er te zijn, ja, voor de armen en hen te ondersteunen. Ja. In wat voor dingen? Zoal, ja, vooral materieel? Of hoe is jullie werking?
Ja, ik wou nog even toevoegen. Op den Dam was vroeger een kerk. Ik ben even de naam vergeten.
Sint-Lambertuskerk.
En met, laten we zeggen, 24, 25 trouwe gelovigen. Maar de kerk is dus oud en het is ontwijd. Want de mensen blijven wel met hun honger zitten. Maar Jo Dries, dus de nieuwe directeur of
voorzitter,
is ook altijd naar de kerk gegaan. Dus zij kent ook de parochianen daar. En nu stilaan is er een verbroedering tussen de parochianen en de grijze kat. Kom bij ons bidden. Dat is stilletjes aan het groeien, want dat zijn allemaal ook oudere mensen en die krijgen geen nieuwe kerk, maar bidden kan je overal. Dus het karakter van de grijze kat is ook een ontmoetingsplaats, stilletjes aan het worden, voor gelovige mensen die samen willen komen om te bidden. Mm-hmm. En de bisschop, Jo is naar de bisschop gestapt, monseigneur Bonnie, en heeft dat die geschiedenis een beetje verteld en hij heeft gezegd, zeer, zeer goed, jullie krijgen een eigen tabernakel met daarin steeds de gewijde hosties. Dus het is een win-win situatie. Open deur. Mensen van vluchtelingen zijn welkom, maar ook mensen van de parochie zijn welkom. En als wij jaarlijks een barbecue doen op het einde van het werkjaar, dan zitten we buiten tot op het plein, onder tentjes en er wordt gebarbecued. En zo groeien mensen ook naar elkaar. En dat is mooi. Dat is grijze kat, niet zoals vroeger voor de straatjongeren, maar toch welkom. Ja. Welkom bij de grijze kat.
Jullie zijn, ja, dat vind ik precies ook wel het bijzondere aan jullie werking, dat jullie inderdaad zo lokaal verankerd zijn. Het is geen, hoe zou ik het zeggen, grote liefdadigheidsorganisatie, die misschien soms ook wel wat leidt tot onpersoonlijkheid. Bij jullie is het echt heel verankerd en persoonlijk contact dat belangrijk is.
Mm-hmm, ja. Inderdaad, ja. Ja,
ja. Ja, Lia, u zei net, begon met werking bij de straatjongeren. Misschien is het ook wel interessant om eens eerst de geschiedenis een beetje te overlopen. In 2025 zal de grijze kat 80 jaar bestaan. Hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? Jullie spraken al over Pater Kuilen.
Ja. De start is eigenlijk geweest dat Pater Kuilen was een Nederlandse redemptorist. En die dan, en dat weet ik niet precies, dat zou ik ooit eens aan Jo moeten vragen. Is Pater Kuilen dan in Antwerpen terechtgekomen? En dat was dus vlak het einde van de oorlog, hè. Met kapotgeschoten gebouwen, met grote broers en vaders die gedeporteerd waren en ook eventueel gestorven waren. En dus de jongeren, de kinderen, die zwierven een beetje door de stad Antwerpen en gingen ook een aantal dingen doen die ze eigenlijk niet mochten doen, hè, want maar ja, ze hadden honger enzovoort enzovoort. En dan heeft Pater Kuilen gezegd, ik moet hier iets doen. Ik moet hier iets doen met die jongeren. Hè. En in oorsprong waren het jongens, hè, en hij heeft dan een club opgesticht, de club van de Grijze Kat, de jongensclub van de Grijze Kat. Hè. En dan later mochten de meisjes ook wel meekomen op de duur. Ja. En daar heeft dus Pater Kuilen, dan beneden in de kelder van het klooster, had hij dus gedaan gekregen van zijn medepaters, dat daar bijeenkomsten konden georganiseerd worden voor die jongeren. En er was altijd een vaste stramien, eten. Want dat was heel belangrijk. Hè. Dus er zorgde altijd dat er eten was. Hè. Een stuk verkondiging, zouden wij nu zeggen. Hè. Vertellen over Jezus. Ja. En ook plezier. Een film werd er bijvoorbeeld soms gedraaid. Of er werd een toneeltje gespeeld of wat dan ook. Dat waren zo de drie grote elementen. En we hebben foto's gezien, hè, want we waren er toen nog niet bij, maar we hebben foto's gezien waar die zaal echt wel echt goed vol zat, zo met 50, 60, 70 kinderen. Zo. Oorspronkelijk jongens, nadien dus meisjes en jongens. En dus bij het zoeken naar een nieuwe plek, want ja, op een duur kon hij in de ruimte daar beneden niet meer, dus moesten andere plekken zonder, was altijd interessant om te weten, we moeten een ruimte hebben waar nogal wat kinderen kunnen naartoe komen. Hè. We moeten niet ergens een klein livingetje hebben of zo, nee, we moeten, ja. En dat heeft de pater samen met enkele helpers, hè, heel de tijd getrokken, letterlijk en figuurlijk getrokken, zo. Om die kinderen dus een, ja, hij kon niet alles oplossen natuurlijk. En wij kunnen dat op dit moment ook nog altijd niet. We kunnen niet alles oplossen. Maar we kunnen wel de dingen doen die we kunnen doen. En op die manier toch ook wel een stukje mee hen ondersteunen. Hè. En dat is op dit moment nog altijd even goed. Hè. En het is die overal die zich met die dingen wat bezighoudt. Dus Jo Dries houdt zich vooral bezig met het invullen van papieren, het meezoeken naar een oplossing, het ook iemand eens naar zijn voeten geven. Wat te zeggen, ja, maar je brengt hier nu een stapel binnen van 15 rekeningen, ik zeg nu maar iets. Ja, maar als jij die niet open doet en je bekijkt die niet en je regelt dat niet, ja, dan zul je op een bepaald moment toch wel even moeten verschieten. Zo ook die dingen, hè, want Jo kan ook op een heel moederlijke manier spreken, maar ze kan ook wel mensen naar de voeten geven, hoor. Allee, echt wel. Ja.
De pater had ook iemand die een groot schilderij had gemaakt. En dat is dus een Christusfiguur met open armen. En daaronder staat in het Latijn Christus vincit. Jezus overwint. En datzelfde schilderij hangt nog steeds bij ons in het lokaal nu. De pater had ook een gebed en een lied. Dat gebed bieden wij iedere maand. Dat lied zingen wij iedere keer op het einde van de gebedsviering. Dus traditie en de oude getrouwen onder ons, die kennen dat lied en kunnen dat gebed van buiten meezeggen. En de anderen, die luisteren gewoon mee. Maar ik wil wel zeggen, dus de pater, de geest van de pater, de gelovige geest van de pater, Christus overwint alles. Armoede, ziekte, buitensluiten, ja, oorlog, enfin, ja.
Doet eigenlijk toch wel een beetje denken aan Don Bosco, hè?
Ja.
Zo zeker. Ja, zeker. Ja. En het boeiende is, vind ik nu, Bosco is ietsje verder in de tijd zo, maar heeft een stempel gedrukt, hè, op een bepaalde manier van omgaan met straatkinderen, met arme kinderen en arme gezinnen en zo. Hè. Ik zal niet zeggen dat pater Kuilen en pater Don Bosco dezelfde stijl hadden, dat denk ik zelfs niet, maar de drang om met die kinderen en die gezinnen, hè, want het is altijd, ja, het is niet alleen de kinderen, als je de kinderen helpt, help je natuurlijk ook het hele gezin en omgekeerd. Hè. Die drang om voor die mensen iets te doen en daar eigenlijk ontzettend veel tijd voor gekregen heeft. En ik denk dat het ook niet toevallig zal zijn dat hij ook een paar keer een serieuze hartaanval heeft gehad. Gewoon van alle zorgen en alle nadenken. Denk ik, hè. Ik ben geen dokter natuurlijk. Hè. Maar, en dat heeft Jo Dries trouwens nu ook nog altijd. Hè. En we proberen het ook allemaal samen te doen. Hè. En dat is boeiend. Ja.
Ja, plus bij ons is ook iedereen welkom. Een ander geloof, niet geloof, twijfelgeloof, vurig geloof. Iedereen is welkom. En als wij bidden, op een bepaald moment tijdens de gebedsviering, dan spreekt die in het Arabisch of iemand anders in het Engels. Wij verstaan er niks van. Zwakke onder ons is iemand met een heel beperkte verstand. Als zwa bidt, we denken voor papa, mama, hè. Maar op het einde zegt zwa duidelijk amen of laat ons bidden en wij bidden allemaal mee. Ongelooflijk. Maar we verstaan niet echt. Dat kan allemaal. Niemand lacht ermee. En in de week was er een jong meisje en die hoorde voor de eerste keer zwa bieden. En ze lachte. En ik dacht, oei kindje, het is zwa in zijn pure zijn. Maar achteraf, ik ging naar haar toe en ik probeerde uit te leggen, zwa is zo geboren. Hè. En ze zegt, ja, maar nee, ik moest niet lachen met hem, maar de mama was nogal een grote. En die was in een stoel gaan zitten en die zat klem. En die wou recht staan en die kon niet recht. Allee, ik wil maar zeggen, dat is echt gebeurd. Hè, zo een stom voorval, maar ze lacht zwaar niet uit. Dus veel respect voor elkaar ook. Allee, ja.
Ja, en, want ja, zoals jullie het nu vertellen, is het vandaag de dag vooral werking voor de armen, de kansarmen. Het is wat geëvolueerd dan doorheen de jaren. Vroeger waren het de straatkinderen. Hoe is dat dan gegaan? Er waren misschien ook minder straatkinderen op den duur. Dat was misschien heel eigen aan de periode na de oorlog.
Ja, ja, dat klopt. Maar er zijn nog altijd kinderen. En het zijn nu dikwijls ook kinderen van andere nationaliteit. Hè. Mm-hmm. Maar die groep als zodanig, kinderen die echt op straat ronddolen, ik denk niet dat we daar nog veel, alleen nog veel kinderen hebben. Zo, hè. Mm-hmm. Maar wel kinderen bijvoorbeeld, hè, er was een gezin met 7 of 8 jongens, hè, die allemaal, wat was de eerste letter van hun naam?
Nee, de laatste, Kelly, Benny, Danny, ah, Benny,
ja,
Danny.
Okay, ja, zoiets, ja. Ja. En dat was een mooi gezin, maar dat was ook niet simpel zo. Hè. Dus die groep is eigenlijk inderdaad een beetje geëvolueerd van kinderen die dolen op straat naar kinderen die in armoede zitten. En in die zin is dat natuurlijk allemaal een beetje vergelijkbaar ook. Hè. Ja.
Maar in de buurt zijn wel verschillende verenigingen, Elegast en het Vlot, enfin, ik kan het niet zo duidelijk noemen, die ook oog en oor en tijd en aandacht hebben voor de kinderen. En sport is er ook. En op het plein waar wij zijn is een volleybal.
Basketbal.
Dat is altijd volk. Kinderen zijn altijd op straat aan het spelen, dus de stad Antwerpen doet wel iets voor de plaatselijke armoede. Ja.
Ja. Ja, jullie hebben ook een erkenning, geloof ik, van Stad Antwerpen als werking.
Ja. Ja, en dat is nu ons groot probleem op dit moment. We hebben een erkenning, dat is zo. Maar we hadden eigenlijk ook heel wat subsidies, omdat we met jeugd werkten. Mm-hmm. Maar eigenlijk is heel de jeugdwerking vlak voor de corona, maar eigenlijk daarvoor ook al een beetje. De jongeren waren er niet, ze kwamen niet meer. En dat had ook te maken met het feit dat de begeleiders ook allemaal, hè, de echtgenoot van Christine is begeleider geweest. Er waren een paar nog begeleiders die 30, 40, 50, 60 jaar oud waren. Dus op een bepaald moment kwamen die jongeren ook niet meer en waren er geen begeleiders. Hè. En dat betekende natuurlijk dat... Want de stad gaf ook wel heel wat steun, financiële steun ook. En allee, we moeten eerlijk zijn, daarin hebben we ook voor een groot deel de werking van de Grijze Kat. Ook voor de jongeren, maar ook voor de ouderen en voor de centrale verwarming en voor de enzovoort. En nu zitten we daar een beetje met een heel grote vraag. Zo van, hoe moet dat naar de toekomst toe? Want subsidies die hebben we niet meer gekregen. Nou, nee, als je niet kunt aantonen dat je jongeren hebt en dat je een activiteitentabel kan laten zien enzovoort, krijg je natuurlijk niks. Wat dat logisch is, hè? Natuurlijk is dat logisch. Maar voor ons is dat niet zo simpel. Hè? Ja.
Omdat er nog wel andere noden zijn, natuurlijk. Hè?
Natuurlijk, ja. Natuurlijk. Ja. Nu moeten we bijvoorbeeld...
De lift is kapot.
Ja.
Het vuur.
De verwarming. Ja. Ja, dat is enorm. Ja. Kost veel geld allemaal. Hè?
Ja. Ja. Ja.
Het kookvuur. Kleine huishoudelijke dingen. Ja, dat verslijt allemaal rapper dan in een gewoon gezin. Het is open huis. Soms vraagt iemand van de parochie, mag ik bij jullie geen vergadering komen doen? Tuurlijk, zegt joh, koffie opschenken. Allee, dat gaat allemaal mee door. Vragen bij huurgeld, oh nee, want dat zijn vrienden, mensen van de buurt. Maar verwarming, waterleiding is kostelijk. Dus wij moeten echt de koppen bij elkaar steken. En iemand die van het geld heel veel afweet, om concreet centen in het laadje te krijgen.
Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Want hoe werken jullie in het algemeen? Natuurlijk, jullie zetten jullie vrijwillig in. Dat is eigenlijk het grootste wat je kan doen eigenlijk, mm-hmm. Bij de Grijze Kat, denk ik. Maar vooral die praktische dingen die ook bekostigd moeten worden. Leven jullie op giften?
Ja, maar ja. Ik heb van Jo een bepaald moment de kleine opdracht gekregen om regelmatig ook een nieuwsbrief te maken. Minstens 2 keer. Gewoonlijk was rond kerstmis en rond het einde van het schooljaar. Kerstmis om het kerstmaal en ook de cadeautjes die we geven een beetje te sponsoren. En tegen het einde van het werkjaar voor de kampen. Hè, voor de, en dus in die zin hebben we eigenlijk een breed groep van sponsors. Maar ook daar, ja, mensen worden ouder en ouder. En regelmatig krijgen we ook de brief terug van niet meer bestelbaar. Hè, want de mevrouw of de meneer zwijgt of kan niet meer antwoorden. Dus in die zin, daar is een zeker, want we hebben nu nog niet zo lang geleden weer terug opnieuw een nieuwsbrief gestuurd. Dat ritme van 2 keer per maand, dat doen we niet meer. Maar wel, als er zoiets ja, dringend is, en er komt wel wat reactie op. Allee, dus in die zin... Ja. Die groep die verkleint natuurlijk ook altijd en er komt niet heel veel volk bij. Dus dat is, ja, het financiële is eigenlijk een heel, heel moeilijk punt. En eigenlijk... Zouden we zeggen als vrijwilligers zo van, dat interesseert ons niet, wij zullen ons wel bezighouden met de kinderen en zo, maar ja, zo werkt dat natuurlijk niet, hè, want die kinderen, de activiteiten die we kunnen doen en de maaltijden die we geven en de feesten die we doen, ja, dat kost allemaal geld, hè, dus dat is op dit moment een moeilijk punt, ja.
Nu, ik durf ook wel zeggen dat er regelmatig zoiets onvoorziens uit de lucht valt. Dat kan zijn met die kiwis. Ik kan het niet meer nauwkeurig vertellen, maar iemand werkte samen met kiwis en op dat moment kregen wij speelgoed en kiwis en popjes van de firma. Dank u wel. Er was een groep jonge mensen uit Brussel en die wilden een sociaal project en die hebben uit het niets voor 40 mensen... gratis een kerstmaaltijd gemaakt. Wat dacht je? Yes! Want jaar nadien zeiden ze, het was toch wel heel veel werk. We gaan dat niet meer doen. Dus het is zo wat voorzienigheid, maar de realiteit zegt wel, ja, het zal wel in orde komen, maar je blijft altijd een beetje op eieren lopen, want het budget wordt maar kleiner en onze God zal wel helpen. Maar we moeten zoveel vertrouwen soms hebben in getallen op papier. Maar ja, dat weten we niet. Hmm. Ja.
Eventjes nog voor de duidelijkheid. Dus jeugdwerking is sinds corona geminderd, maar jullie doen wel nog toch die activiteiten voor kinderen, omdat jullie daar net over spraken?
Eigenlijk is het zo dat we meer dan vroeger alle activiteiten die er zijn sowieso openen voor ook de kinderen. Ja. Hè, bijvoorbeeld als we op bedevaart gaan, hè, dan spreken we ook een aantal kinderen die we dan eigenlijk voor de rest van het jaar eigenlijk niet meer gezien hebben, toch nog aan van, heb de goesting, we gaan er daar, ga je mee? En dan is er gewoonlijk wel, zijn er ook wel, en dat is wel mooi, omdat op die gezamenlijke bijeenkomsten zit daar een grote verscheidenheid, hè? Hele jonge, hele oude mensen. En dat is wel interessant. En ook wij brengen dan onze kinderen soms mee. En als Noor, hè, een van onze kleinkinderen, die is daar heel gevoelig voor. Die vindt dat geweldig en die komt heel graag mee. Zo. Dus op die momenten wel. Hè? Maar de rest van de activiteiten, het bidden natuurlijk, is voor een aantal jongeren niet zo aantrekkelijk niet meer. Dus, maar als het echt een gezamenlijke activiteit is, dan nodigen we ze heel graag uit en ze komen. Ja.
Dus bijvoorbeeld concreet, we gaan op bedevaart naar Meerseldreef. Dat is een klein kerkje van de paters Capucijnen in Nederland. En de paters hebben een speeltuin. Dus we picknicken. Er is een lange wandeling. Wie goed kan wandelen, doet het mee. Wie zegt, nee, het is voor mij te ver, die gaat naar het heiligdom en wacht daar. We drinken in openlucht koffie, de kinderen spelen. Wij doen een ernstig babbeltje over Synodale Weg. Allee, dat gaat samen. We komen toe, we hangen allemaal een kruisje aan, want we zijn op bedevaart. We wandelen dan de kruisweg. De kinderen stellen vragen, wie is daar, waarom doen we dat? Ze horen, ze zien ons bidden. Dus het is een mes, het is gezelligheid, maar het is ook bidden. Allee, ja. Maar daar krijg je geen subsidie voor, hè?
Nee. Ja.
Dat moet structureel zijn of regelmatige basis.
Dat is het, hè. Ja. Je moet een minimum aantal kinderen hebben en een minimum aantal activiteiten hebben voordat je aan... Ja. Ja. Dat is ook logisch, natuurlijk. Hè. Allee.
alles wat ik geven kan, dit is het dan. Gebruik het maar, gebruik het helemaal. Ik wacht wel af, beetje bang voor wat me te wachten staat. Of misschien wel anders gaan.
Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Mark en Lia van Kerkhoven, die zich inzetten bij VZW De Grijze Kat, sinds intussen toch al heel wat jaren. Hè? Jullie hebben daarnet bij de voorstelling van De Grijze Kat al verschillende zaken aangehaald die jullie doen. Gebed, voedselbedeling, gewoon mensen verwelkomen en ondersteunen. Willen jullie eens vertellen hoe een werkjaar eruit ziet bij De Grijze Kat?
We hebben heel lang elke week een gebedsavond gehad. Elke week hebben we een gebedsavond gehad op vrijdag. Rond de coronaperiode lag dat natuurlijk volledig stil. En dan zijn we overgeschakeld naar één keer per maand. Maar dat was eigenlijk wel heel weinig. Hè? Als je ze één keer niet kunt of vergeet, ja, dan zit je direct 2 of 3 maanden verder. En dus bij het begin van dit werkjaar, hadden we ook gezegd van ja, dat is toch wel weinig, we gaan het 2 keer per week doen. Twee keer per maand, om de 14 dagen. En dat loopt nu. Ja, dat loopt nu.
En het schema van een gebedsavond is, we komen samen om 5 uur, dan schenkt Julia koffie op. En dan drink ik koffie of thee met een koekje overschot van de voedselbedeling. Om 6 uur gaan we naar boven, naar het kapelletje. We zitten in een kring of in een dubbele rij als er heel veel volk is. Er worden boekjes uitgedeeld. Iemand bereidt de gebedsviering voor. De ene keer gaat het over het evangelie van de zondag. De andere keer is het over een figuur, een schilderij, Een film, meer meditatie. We bieden samen, we luisteren naar elkaar. We mogen ook zeggen, dat woord versta ik niet. Of waarom zegt Jezus dat 3 keer? Of waarom komt hier 4 keer het woord evangelie in of vrede in. Dus we mediteren, we leggen het open in de groep en dan wordt er afgesloten met het gebed van de grijze kat. Dan gaan we terug naar beneden en dan heeft Aisha een grote pot soep, een boterham met kaas. Of een bord soep, een boterham met een stukje vlees, overschot van de voedselbedeling en daar drinken we water bij. Als er iemand jarig is, en dat gebeurt dus regelmatig, Aisha is van Afghanistan, dus ook een beetje gesluit, dan bakt ze taarten, ongelooflijk, en dan doet het licht uit, kaarsjes, en dan eten we samen een stukje taart en we zingen voor de jarigen. Dat is een gebedsavond, een gebedsmoment. Ja. En rond 9 uur is het gedaan.
Mm-hmm. En dan gaan we minstens ook een keer, zoals Lia straks al, of er juist al gezegd heeft, op bedevaart. Hè. We zijn al verschillende plekken, Scherpenheuvel, een paar keren. Dan inderdaad Meersel Dreef. Nu zouden we naar Alsenberg gaan binnen een paar weken, of ik weet niet precies wanneer. Dus dat zit er zeker ook in. Zouden we naar de Rozier gaan, naar de Karmel gaan, met daar dan een uitleg van de priorin. S'morgens waren we dan naar de viering geweest in een van de naburige kerken, dan samen gegeten en dan zouden we dus vertrekken. En op dat moment komt er telefoon dat de priorin, die 90 jaar is, gevallen was. En dat was al de tweede of de derde keer, dus de zusters waren echt wel in paniek en vroegen echt van, kom alstublieft niet, want we zitten een beetje in de puree, bij wijze van spreken. En dan hebben we vlug moeten denken van, wat gaan we doen? En nu toevallig had Peter, iemand van de medewerkers die daar ook woont, die had een video van Theresia. Ja, dat klikte natuurlijk goed, hè, want het gaat over de Karmelieten en de Karmelitessen. Dus dat was mooi, dat was heel goed. Dat was heel goed. Dus zo'n soort bezinningsdag, laat ons nu zeggen, zonder daar hele zware thema's binnen te halen. Alhoewel, we mogen ook de mensen niet onderschatten. Hè. We mogen hen ook niet alleen maar wat kleine tirelantijntjes aanboden. Er wordt soms serieus gepraat en serieus nagedacht over een aantal dingen. Dus dat is ook minstens één keer. Hè. En dan de jaarlijkse barbecue, zoals we er juist al gezegd hebben. Sinterklaasfeest elk jaar, kerstfeest elk jaar. Bij Pasen is er altijd wel iets. En dat iets is altijd een viering plus een gezamenlijke maaltijd. Ja. Dus, en dan, zo zit er eigenlijk een beetje het geheel wat in elkaar. Ja.
Nu, de pater had een grote liefde voor de zusters van de Karmel. En zijn grote voorbeeld was Theresa van Lisieux, de kleine weg. En de pater had ook binnen de Karmel zuster Lutgaard, zo helemaal krom. En die bad voor de grijze kat. En dat gaf de pater veel steun. En regelmatig ging hij vertellen bij zuster Lutgaard. En zij en de zusters gingen dan bidden voor de grijze kat. En Jo heeft dat overgenomen. En onze grote vriendin in de grijze kat is Theresa van Lisieux. En toen de grijze kat 70 jaar bestond, hebben wij gevierd in Lisieux. Op een heel eenvoudige manier. Dus, en dan gisteren die film van Therese van Lisieux, dat heeft ook weer zo'n grote indruk gemaakt. De kleine weg die wij ieder op onze manier moeten gaan, met onze rugzak, met tegenslag, met... Ja, dat was heel sterk. Ja.
Mooi. Mm-hmm. Ja, want jullie zeggen inderdaad... het is echt wel op een manier... Iedereen is welkom, maar het is toch echt vanuit jullie geloof, hè, dat het vertrekt,
ja,
precies.
Ja, jawel. Ja.
Ja. Ja. Ja, en ik ben ook blij dat je dat nu... Want ik was er juist even aan het kijken in de folder zo. Hè. We hebben daar 4 pijlers in genoemd. Hè. De eerste pijler gemeenschap vormen, maar daar hebben we het nu al zeer uitgebreid over gehad. Dan het bidden en het vieren. Hè. Het dienstbaar zijn, maar ook het verkondigen. Hè. Zo in de zin van, we willen ook binnen de dam, zonder daar nu grote activiteiten rond te doen en grote luidsprekers op het damplein zetten. Willen we echt wel aantonen van, ja, wij zijn een christelijke organisatie, zelfs een katholieke organisatie. En dat is vanuit ons roots, hè, vanuit de start van Pater Kuilen. Dat is altijd zo geweest. En we zijn daar trots op. En als je binnenkomt bij ons, dat is een lange niet zo, ik wil dat toch zeggen, de twee lokalen hier, of misschien derde er ook nog bij. En helemaal van voor hangt een vrij groot kruisbeeld, dus het is zeer aanwezig, het kruisbeeld. Het is niet dat we ergens zo nog een klein kruisje hebben van, dus hangt er een reusachtig kruis. We hebben dan onze eigen kapel, dus dat zijn allemaal kleine tekens en we praten daar ook met de mensen heel graag over en we verstoppen dat ook niet. Tegelijkertijd vragen we ook geen religieus paspoort of een levensbeschouwelijk paspoort van mensen. Van jij bent katholiek, kom maar binnen. Ja, bij u moeten misschien eens een keer goed nadenken. Enfin, kom maar. Maar we durven er ook over praten. Gelijk nu zo'n dag, gelijk gisteren, met dan de figuur van Theresia en zo. Dat is mooi, dat is goed. En er wordt over gepraat. Dus dat is toch een pijler die we ook zeer, zeer belangrijk vonden. En eigenlijk, natuurlijk, wellicht de mensen die daar echt zouden aanstoot aannemen, ja, die blijven weg natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Maar de mensen die komen, die zeggen, dat is goed dat het hier gebeurt. En ik ben dan wel niet zo heel katholiek, hè, maar het is goed dat we het hier iets kunnen over hebben. Het is een heel belangrijke pijler. En dat is ook bij de jeugdwerking altijd geweest. Maar de jeugdwerking, enzovoort, ja.
Nu, dus het plein, de volleybal, een cafeetje, nog een cafeetje, een leegstaand pand, nog een cafeetje. En daartussen de grijze kat. Hè. Een smalle deur, een smal raam. Maar daarboven is een kamertje met het Mariabeeld, met Jezus, dag en nacht verlicht. En zo komen dus mensen bellen, hè, en komen binnen en staan op straat. En dan zegt joh, ja, hè. En dan komt er iemand binnen en die krijgt dan van joh, een stuk van de kelder. Dan wordt er wat eten weggeschoven. Dan mag die mens er slapen in de kelder. En dan krijgt hij zo de kriebel en dan gaat hij de kelder schilderen en wat afkrabben, de kelder in orde maken. Die mens krikt terug op en die is weg. En een komen en gaan. Ongelooflijk. Maar het Mariabeeld boven de deur is misschien wel, ik weet het niet, een
uitnodiging.
Ja. Ik denk dat voor mensen, en Antwerpen is de kathedraal, we hebben iemand in onze groep, Paula, 80 jaar, die is gids van de Maria-beeldjes in Antwerpen. Dus Maria en Antwerpen, dat is wel samen. Dus ik denk dat moeder Maria in stilte daarboven aan de deur haar werk ook wel doet. Mm-hmm. Hè? Zo van, kom, hier mag je binnen. Allee. Ja. Mooi.
Wat is jullie publiek zo? Want jullie vertellen, iedereen is welkom.
Ja.
En is dat dan ook een hele diverse groep?
Zeker en vast. En wat heel merkwaardig is... merkwaardig, ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar wat toch wel opvalt is dat er een aantal mensen zijn die zo nu en dan eens komen. Hè? En dan zien we ze weken of zelfs maanden niet meer. En dan ineens staat...
Ja, Mario er terug.
Mario er terug of David er terug.
Ja, wow, David.
David, goed van u te zien. Ja, zet hem, moest nog iets komen enzovoort. Maar dan is het weer 3-4 maanden dat hem niet komt. Wat mag, hè? Maar ik bedoel, het is zeker geen soort van private club, hè, waar dat je als lid elke keer aanwezig moet zijn. Dat is ook hen niet gegeven, denk ik, aan onze doelgroep. Dus in die zin... En we proberen daar ook, zonder nu plotseling te zeggen, David, blij dat je er bent. Zo niet, hè, maar zo, het is goed dat je er bent. En er gaat dan iemand best naast zitten en dan gebeurt er altijd wel iets zo, iets moois. En dan zien we ze weer niet. Er zijn ook mensen die ze een keer komen en dan nooit meer komen. Dat is heel, 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 heel verschillend. Ja. Maar je hebt wel inderdaad, zowel bij de vrijwilligers als bij de mensen van de buurt, een zeker klein groepje zo dat er praktisch elke keer opnieuw is en daar ook heel veel belang aan hecht, aan dat samenkomen. Dus het is, ja.
Ja, en ik denk dat vooral in dat gebeuren van mensen komen en gaan, Jo heel belangrijk is. Want zij heeft dus contact, zij schrijft mensen in en zal ze zeggen tegen die moeder met haar dochter, kom eens naar ons, kom eens mee koffie drinken. Hè? Maar we hebben ook soms een paar drugsverslaafden dat je zegt, oei, is toch zo naar, en dat je er soms een beetje schrik van hebt. Of aangekleed dat je denkt, oei, het is winter. Hoe komt hij hier binnen? Komt hij zo van de straat? Dus het is echt een bond publiek, ja. Maar met de ogen proberen we welkom te heten. Soms willen mensen wel welkom geheten worden met een kus,
Michel, ja.
Anderen niet. Of een hand. Allee, dat is zo, aftasten met de ogen hoe willen ze benaderd worden, maar ze moeten voelen dat ze welkom zijn. Dat het, kom maar binnen, een stoel en een bord. En, want uren, sommigen zijn zich van geen uur bewust en we zijn toevallig aan het soep eten. Op, dan eten ze mee soep en dan zien we ze inderdaad niet meer. Maar ja, dat is heel afwisselend. Dus wij kunnen nooit zeggen, we zijn met 12 of we zijn met 15. Of een grote pot soep is soms te weinig. En een andere keer is er veel te veel. Allee, ja. dat is... Ja.
Ja.
Voor sommige mensen is zo afspraak en op tijd heel moeilijk. Ja.
Ja. Ja. Maar dat nemen jullie wel voor lief, dat hoort erbij.
Ja,
dat
ja.
is grijze kat.
Dat is ook de dat, is grijze kat. Ja, dat is een deel van de grijze kat, ja, ja, inderdaad. Ja.
Echt waar. Ja. Ja. Ja, de grijze kat zelf, die naam, kunnen jullie daar ook iets over vertellen?
Ja, ja, ja. Dus dat is een uitvinding geweest van de pater. Hè? En het idee was... het idee was eigenlijk... Een soort zwerfkat. Zo, geen mooie, chique Persische kater of zo, maar een zwerfkat, een grijze kat. Maar die weet overal zijn of haar weg wel. Hè? Die vindt wel voedsel in de stad, enzovoort, enzovoort. En dus zegt hij, mijn straatjongens zijn eigenlijk ook zo een beetje. Hè?
Vrouwen.
Het zijn ook soms deugenieten en soms doen ze ook wel heel erge dingen. Maar ze zijn ook eigenlijk heel open, in het begin niet. Hè. In het begin, als de allereerste keer dat die... Dus dan ging hem in die stad rond en dan ging jongeren aanspreken en vragen van, kom dit niet? Oh ja, pater, we komen. Hè. Ja, we komen. En dus de pater was eigenlijk blij. Hè. En zaterdag nadien had hij verwacht dat er heel veel kinderen... Er was geen enkele jongeren. En dan zegt hij dan, de volgende keer moet ik het adres misschien eens vragen. Hè. Dus hij vroeg de volgende keer het adres. En ze gaven een adres... Maar dat was niet hun adres, dat was een adres. Hè. Vanuit een zekere wantrouwen toch ook wel. Zo, hè. De sterkte eigenlijk in is dat de pater dan blijven zoeken naar mensen en naar jongeren. En het iedere keer terug opnieuw uitnodigen. Hè. Ook al wist hij dat hij de eerste 4-5 keren dat de bijeenkomst zogezegd zou gebeuren... dat er eigenlijk geen volk zou zijn. En toch gaat hij voor. En zo is het dan stilkens aan echt wel gegroeid. Ja. Hè?
Well, doorheen de jaren heb ik geleerd dat mensen aan de rand van de maatschappij een stempel krijgen. En dat het heel moeilijk is om met je stempel te leven. Soms kun je gewoon geen contact krijgen omdat ze zich zo klein en schuw gedragen. Dat duurt soms heel lang eer dat ze... Ze blijven zich altijd precies minder voelen, maar ze zijn evenwaardig. Soep is soep en een boterham is een boterham. En komt om, maar dat is zo ingeworteld. Ja, dat is heel moeilijk. Maar gaandeweg, wie honger heeft, kom eten. Welkom, ja.
Ja. Want ja, hoe komen de mensen dan bij jullie terecht? Jullie zijn een open huis op de momenten van de bijeenkomsten. Ja. Gaan jullie ook naar de mensen toe? Gaan jullie ze opzoeken? Of hoe komen ze dan eigenlijk bij jullie terecht? Via mond-aan-mond reclame?
Het is denk ik vooral via bijvoorbeeld de mensen die naar de voedselbediening komen. Dat zijn er natuurlijk... Lee heeft er juist ook gezegd, een goede 400 voedselpakketten die verdeeld worden. En dat zijn dan gewoonlijk om de 14 dagen dus... Een 90-tal mensen die pakketten komen halen. Dus, want je hebt gezinnen met heel veel kinderen bijvoorbeeld, maar je hebt ook mensen die alleen zijn. Dus we zien sowieso die groep van 90 à 100 mensen, zien we dus om de 14 dagen. En zij, als ze een beetje het vertrouwen hebben gewonnen, en gezien hebben hoe dat daar allemaal werkt, en dat eigenlijk nog niet zo slecht is, enzovoort, enzovoort. Het is ook de vraag van, als je mensen kent, stuur ze alsjeblieft, want het is belangrijk. En Jo moet zelfs een soort van stop, in die zin, dat er vroeger van heel Antwerpen, bij wijze van spreken, naar de Grijze Kat kwamen om voedsel te krijgen. En heeft zich nu gezegd, we gaan alleen maar de wijk 2060, hè, als postnummer. Want er zijn eigenlijk voldoende andere, ook vanuit bijvoorbeeld de islamitische groeperingen. Ook daar zijn alleen mensen die heel hard werken om voedsel te bedienen. En nog van anderen ook zo. Dus in die zin is dat denk ik de mond-in-mond reclame. Want bijvoorbeeld een affiche werkt niet voor een aantal dingen. Hè. Er hangt een affiche, hè, van wanneer is de volgende... De volgende voedselbedeling, in principe dus om de 14 dagen, maar soms gebeurt het al eens dat er iets tussenuit valt. Ja, dan staan er stevast een aantal mensen op dat moment voor de deur. Ja, maar dat kan ik niet lezen. Dus in die zin. Maar door die mond-aan-mond reclame en dan de contacten die Jo dan heeft, bijvoorbeeld in de parochie, dat ze ook wel eens zegt van, zeg maar, kom eens af, je moet je niet verplicht voelen, maar kom maar eens af. En dat is wel mooi natuurlijk, hè? Ja, dat is wel mooi.
Of op een zekere dag is het dan iemand en die mens zegt, ik ben Jan Peters en ik kom uit Oostende. Zeggen we, oh dag Jan, welkom. Wie is Jan? Niemand gezien. Dus dan heeft Jan op zijn computer de website of van op een computer gelezen. Denkt, oh, dat is interessant. Jan is alleenstaand, maakt een reisje naar Antwerpen. De week nadien is Jan niet meer gekomen. Maar even goed heeft hij zijn verhaal verteld. Dus komen en gaan. Hè? Of Jo is een heel gelovige vrouw. Ga echt naar de verschillende parochies. En dan is daar Barbara. En Barbara kan heel mooi zingen. En dan zegt Barbara, oh, hebben jullie gebedsviering? En dan komt Barbara mee zingen. En die avond hebben wij een prachtige, verzorgde gebedsviering. Want Barbara zingt. Allee, dat kan allemaal. Allee, zo, ieder met zijn plumage. Kom binnen, kom buiten. Ja, komt en gaat. Maar er is wel een vaste kern. Dagelijks bestuur is een te groot woord, maar een vaste kern die wel zorgt dat de molen blijft draaien. Hè? Mm-hmm.
En ja, met hoeveel zijn jullie zo in die vaste kern? Dat is een team van vrijwilligers eigenlijk.
Ja. Je hebt echt wat we dan noemen, zeer mooi gezegd, hè, zo de overleggroep van de Grijze Kat, OGGK. Als het kind maar een naam heeft. Dat is dus Lia en ik en dan Jo en Christine. Dat zijn, ik zou bijna zeggen, de dagelijkse dingen die moeten georganiseerd worden. Hè. Want we hebben een kalender in het begin van het jaar gemaakt. En we gaan dan bijvoorbeeld naar de zusters van de Karmel. Maar ja, die zusters moeten aangesproken worden, enzovoort, enzovoort. Dus dat is gemakkelijk gezegd en gemakkelijk op de kalender gezet, maar het moet ook georganiseerd worden. Dat is een klein groepje. En dan hebben we een hele goede raad van bestuur, hè, heel betrokken, maar die eigenlijk op dit moment door omstandigheden met de werking eigenlijk zelf geen contact of heel weinig contact nog hebben. Hè. Dat is goed, hè, want er zitten ook een aantal mensen die bijvoorbeeld met de financiën bezig zijn en zo. Goed, doe maar alstublieft. Maar die zitten dus niet echt met hun twee voeten in de werking zelf. Maar bon, dat is ook goed. Hè. Dat is, die zijn met zessen.
Die zijn met achten.
Ja. Dus Jo zelf dan natuurlijk. Een van de mensen die al heel lang in de Grijze Kat als kleine jongen, hè, maar ondertussen is hij al een grote jongen geworden, zo, die zit erbij. De priester, ja, van Alsenberg. Dus een achttal mensen. En die komen zo één of twee keer per jaar samen, ook voor de geplogenheden van de VZW in orde te brengen. En die komen ook nu en dan wel eens naar een activiteit, hè, maar niet de concrete alledaagse of alle weekse of alle twee weekse. Daar zijn ze meestal niet bij. Ja. Ja.
Het is weer tijd voor een stuk muziek. En dan dadelijk nog een kort stuk eigenlijk om af te sluiten, want de tijd gaat snel voor.
Ja, amai, ja.
O Jezus,
moet heel klein zijn, steeds veel kleiner zijn. Voor u, Jezus. Maar ik geef de moed niet op. Ik vind wel een weg naar u, o goede God, lieve God. Til me op met uw armen, u bent mijn kleine weg, mijn liefde naar de hemel. Want ik ben te klein om de trap van volmaaktheid te beklimmen. O Jezus, mijn kleine weg naar de hemel.
Welkom terug, beste luisteraars. We zijn intussen al aan het laatste deel van dit gesprek met Lia en Mark van De Grijze Kat uit Den Dam in Antwerpen gekomen. Het is al heel duidelijk, jullie zijn echt bezield, hè, door het werk dat jullie doen bij De Grijze Kat. Kunnen jullie omschrijven waarom dat jullie zoveel vreugde brengt? Want ik zie het gewoon aan de manier waarop jullie praten. Terwijl het toch wel bij momenten ook wel confronterend zal zijn, kan ik me inbeelden.
Jawel. Mijn zus, ja, ik ga het toch vertellen. Hè. Ja, mijn zus was in de Focolarenbeweging. En die had al een paar keer, en ik spreek nu over 30 jaar geleden.
Ja.
Ik weet niet.
Onze rap is...
Dat is 1 jaar.
36, ja.
35 jaar geleden. Had daarvoor al een paar keer aan onze jas getrokken van, maar ga toch eens mee naar een bijeenkomst van het Focolare. Ja, maar we waren op dat moment ook met nog wat andere dingen bezig. Zo. En op een bepaald moment hebben we dan toch eens meegegaan. En we hebben daar toch wel iets gevoeld, hè, binnen die Focolarebeweging. De eenheid, maar ook de aandacht en de breedte van de doelgroep. Hè. Want het waren ook kinderen, het waren soms gezinnen met 5, 6 kinderen. Hè. Dat was voor ons al, we hadden er 4 op dat moment. En er waren al wel eens mensen die zeiden van, ja, dat is veel, hè, 4. Hè. Dat was daar allemaal heel... En mijn moeder was toen ook voor de eerste keer mee geweest. En die vertelde op het laatste, dat was een driedaagse, denk ik, hè, voorbij was. Zei ze van, goh, ik heb pijn. Oei, mama, wat is er? Ja, maar van het lachen. Ik moest altijd maar lachen met de mensen. Alleen niet met de mensen, maar naar de mensen. Dus de sfeer, die was daar voor haar geweldig. Dus in die zin is voor mij die sprong, dat is misschien een beetje overdreven, maar in de Focolarebeweging was voor mij bijna de spirituele ondergrond van alles wat ik op dat moment eigenlijk al deed, of wat we samen al deden. Hè. Maar dat waren zo wat losse dingen zo, die wel heel boeiend waren. En ik heb dus daar, maar ook nog veel later, begrepen van, dat is voor mij ja, de ondergrond. En dat past heel mooi in en op elkaar. En het waarom en het hoe. Het hoe was dan in een concrete werkgroep, bijvoorbeeld in van de kindernevendienst, die we dan samen deden. En het Focolare was voor mij, of is voor mij nog altijd, het hoe en het waarom. Hè, waarom doen we dat op deze moment? Hè? En op dit moment komen wij dus nog al zoveel jaren samen met de kern. Hè, de kern, dat zijn bij ons 4 mensen, 4 van de tak vrijwilligers. Dus dat is voor mij toch wel... Ja, ik zeg het, een ondergrond die mij schraagt en die de andere dingen die ik op zich al zeer waardevol vind, nog waardevoller vind, omdat ze een uiting is van, ja, noem ze maar de eenheid en alles wat dan ook gezegd wordt binnen de Focolarebeweging. Ja.
Mm-hmm.
Voor mij, wij zijn ook bezig met zigeuners. Met diezelfde Pater Kuilen. En ieder jaar, op 15 augustus, gaan we naar Banneu, op Bedevaart. En ik ben verliefd op Banneu. Banneu, ik kom daar graag. En ik koop ook ieder jaar de kalender. En ja, moeder Maria zegt op een bepaald moment, iedereen is welkom en zo. Maar ze zegt ook, bid veel, bid veel. En wat ik zo mooi vind, of goed vind, of deugd doet aan de grijze kat, is dat daar gebeden wordt. En dat ik daar ook gewoon voel van, Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig? Hoe onzichtbaar, ons nabij. Gij zijt gestadig met ons bezig. Onder uw vleugels rusten wij. Dat gevoel zo van, ja... En of dat dan aan arme mensen zitten, of ik versta ze of niet. Er is zo een... ik denk dat dat de hemel is, of ik weet niet wat de hemel zal zijn, maar zo dat daar iets is dat groot is, en, maar dat mij wel een veilig gevoel geeft. Zo. Dus ja, het gebed en de grijze kat. Ja. En de liefde voor mensen.
Het is wel ook heel mooi dat jullie dat als echtpaar delen, hè? Ja. Dat is toch ook wel bijzonder. Dat ja.
Toen in Koekelberg zagen we monsieur Hoogmartens. En die is de referentbisschop voor de zigeuners.
Ja. Ja.
En hij kwam dan voorbij ons kraam.
En, ja, of het missiecongres. Ja,
ja, voilà. Ja. En hij zegt hem, ik ken u van ergens, hè. Ik ken u van ergens. Van waar ken ik u? Ik zeg, ja, we zijn met zigeuners bezig. Ah ja, en Leon Tambour en zo. Weet u nog dat Tambour zei, zo een werking bijvoorbeeld in de Grijze Kat, of in Keriamende, de VZ2 van de zigeuners, waar dat we nu heel sterk in betrokken zijn, dat doe je niet alleen. Je moet dat met man en vrouw doen. Dat heeft Leon ook altijd gezegd. Hè. En, allee, dat is zoiets, we wisten dat wel, maar dat is, ik zou bijna zeggen dat zelfs de bisschop dat zei, dat is dan nog zo een beetje extra. Dat proberen we ook nog samen te doen. Maar ja, dat is nog, kunnen we nog veel over praten. Over de,
dat is eigenlijk nog een ander gesprek.
Jawel. Want 14 dagen terug zijn we in Lyon geweest, op congres met zigeuners. We waren met 101 mensen, 12 verschillende landen, 8 verschillende talen. Wat spreken wij daar? De taal van de liefde. Alleen onze ogen... Want ja, Engels, Duits, ik kan ook niks van talen, maar toch kun je met mensen communiceren, gelijk welke taal. En dat was ook weer zo dat mooie gevoel van alle mensen die hier komen met een bepaald doel. Ja, heel groot. Ja.
Lia en Mark, heel hartelijk bedankt voor dit mooie gesprek. De tijd zit er helaas op, maar ik heb al stof eigenlijk om jullie misschien nog eens uit te nodigen in de toekomst. En naar de luisteraars toe, vermoed ik... dat als er iemand uit het Antwerpse zich nu aangesproken voelt of zo, dat ze zeker niet moeten aarzelen om eens een kijkje te nemen op jullie website. Ja. Jullie kunnen altijd wel helft van de handen gebruiken, hè?
Dat is zo.
Zeker, ja. Dank u wel.
Dank u voor de komst en nog veel mooie momenten en vreugde gewenst met het werk dat jullie doen.
Ja. Dank u wel.